Wij gaan vanmorgen weer terug naar Hebreeën 9, van waaruit we enige uitstapjes gemaakt hebben, om zo te zeggen, naar enige andere schriftgedeelten, die in het bijzonder dan aansluiten toch bij Hebreeën 9 vers 14, waar staat, en nu zeg ik het stellenderwijs, waar staat dat het bloed van Christus onze gewetens zal reinigen van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen. Ik kan niet nalaten u ook nog even in dat verband te verwijzen naar 1 Johannes 3, waar een pracht van de uitspraak staat. 1 Johannes 3, in hoofdstuk 1 waren wij even, over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar in hoofdstuk 3 van de eerste Johannesbrief lezen wij in vers 20. 3 vers 20, 1 Johannes 3 vers 20. Want indien ons hart veroordeelt, de vertalers hebben ons ingevuld en dat is correct, dat blijkt uit het verband. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. En hij kent alle dingen. Daar staat glashard, dat ook al zijn wij geneigd onszelf te veroordelen, dan nog, God is meerder en hoger dan ons hart. En bovendien, hij weet toch nog meer dan wij. En zijn mening, oordeel, of hoe je dat maar zeggen moet, is meer waard dan het onze. En terwijl wij wellicht geneigd zijn onszelf te veroordelen, spreekt de Heer ons vrij. Zodat wanneer wij onszelf veroordelen, kan dat ook nog uitgelegd worden als een vorm van hoogmoed, waardoor wij onze eigen opinie over onszelf hoger stellen dan die van onze overste leidsman, middelaar, hoge priester, kortom onze eiland. Dat zijn sterke woorden. Ja. En in de context worden ze alleen maar bevestigd. Maar goed, ik moet dat nu loslaten en ik ga terug naar Hebreeën hoofdstuk 9. Het leven van Christus, het bloed van Christus, zal onze gewetens reinigen van dode werken. Om, dat is het doel, om de levende God te dienen. Dat is het enige echte doel ervan. En er komt nog een aardige uitspraak. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Christus is de middelaar van het Nieuwe Verbond. En wel daarom, opdat degenen, en ik sla weer de tussenzin over, opdat degenen die geroepen zijn, dat zijn in de praktijk de gelovigen, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Het is een hele makkelijke zin eigenlijk. Christus moest middelaar van het Nieuwe Verbond worden, want anders kon die beloofde eeuwige erfenis, kon dat eeuwige leven en alles wat daar eventueel maar bij hoort, niet gegeven worden. Vandaar dat toen men nog leefde onder het oude verbond, of andersom, dat toen het nieuwe verbond nog niet in werking trad, toen leefde men weliswaar uit geloof, maar in hopen. Het moest allemaal nog gebeuren. Men moest erop vertrouwen dat God zijn beloften die hij gedaan had ooit een keer vervullen zou. En deze allen zijn in hopen zalig geworden. Ze hebben de belofte niet verkregen. Staat er ongeveer 2 hoofdstukken verder. Of zoiets, hè? over de oud-testamentische gelovigen. Deze allen, 11 vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, het was hen wel beloofd, maar wat beloofd was, hebben zij tijdens hun leven niet ontvangen. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst uiteraard. Maar ook dat de gelovigen die eeuwige erfenis die beloofd was, zouden ontvangen, moest eerst het nieuwe verbond aanbreken. In andere termen, eerst moest de geest worden uitgestort. In nog andere termen, eerst moest de Messias komen. En in nog andere termen, eerst moest de Heer Jezus uit de dood opstaan, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. En met beeldspraak, eerst moest de hoge priester ingaan in het ware heiligdom. Zo wordt het hier in dit hoofdstuk beschreven. Daarom is hij de middelaar, de borg, de hogepriester van het nieuwe verband, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Of gewoon dat ze de beloofde, maar nu is het ineens een bijvoeglijk naamwoord geworden, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Het moest dus wel. Met andere woorden, het was onvermijdelijk. Ooit moest er een eind komen aan het oude verbond en daarmee aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Dat hadden de Joden ook heel goed kunnen weten, maar ze hadden er grote moeite mee, kennelijk, en dat is tot vandaag. Want er is een nieuwe hogepriester gekomen. Men kon weten, niet alleen stond het zwart op wit in één regel in de Bijbel in Psalm 110... maar er zat niks anders op. Dat nieuwe verbond zou moeten komen ter vervanging van het oude. Je kunt geen eeuwig leven hebben terwijl de dood, namelijk de bediening des doods, de wet, heerst. Er moest een eind aankomen en het kwam ook. En dat ging via de dood. Dat is de tussenzin die we hebben in Hebreeën 9 vers 15... De dood gekomen zijnde, daartussen gekomen zijnde, hebben de vertalers ervan gemaakt. Ik weet niet of vertalen eenvoudiger van wat. Maar de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen dat ook de zonden van de mensen in het algemeen, en meer specifiek van de gelovigen uiteraard, in dagen van het Oude Testament, die werden daarmee verzoend. En voor verzoening in verband met grote verzoendag en hogepriestelijk werk, voor verzoening zal men altijd lezen bedekking, maar dan in de zin natuurlijk van begraving, van wegdoen. Want dat is dat wat dat woord kafar nou eenmaal betekent. Hè? Ze zijn weggedaan. Ja. Ook in Romeinen 3 overigens. Nee, ik zat er niet bij. Ook in Romeinen 3 lezen we trouwens woorden van die strekking, die zou ik bijna vergeten. In Romeinen 3 handelt het, heel hoofdstuk, handelt het over de rechtvaardigheid Gods, ook juist in het verzoeningswerk, zodat wij weliswaar uit genade zalig worden, maar niet ondanks, maar dankzij de rechtvaardigheid Gods. En niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. En daarom staat er ook in Romeinen 3 vers 20... daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, vrijgesproken worden. Voor hem, want de wet kan dat niet bewerkstelligen, door de wet is kennis der zonde. De wet demonstreert, openbaart de zonde. Ja, later uitgebreider toegelicht in Romeinen 5. Maar inmiddels, vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat hangt samen met Romeinen 1, vers 16 en 17. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Ik geloof dat ik al gezegd heb van de week. Er staat niet de genade Gods wordt daarin geopenbaard, hoezeer het ook voor de hand zou liggen. Maar er staat de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. En hier wordt die zin, die gedachte voortgezet. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, dat wil zeggen buiten de wet om. Without vind ik altijd een mooi Engels woord ervoor. Without. With, het is erbij, maar toch erbuiten. Als. Eromheen. Zonder. U weet wel, zonder betekent missen en zonder betekent dat je eromheen gaat. Dan mis je hem ook, hè? Dat is taal, hè? Want zonder is verwant aan zonde. Missen, het is gewoon Nederlands, hè? Ja. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Buiten de wet om, zonder de wet, die heeft apart model, maar verder, hebben de getuigenis van de wet, want de wet getuigt ervan, is een schaduw van toekomende goederen en een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, enzovoorts. Het gaat namelijk om de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar broeder Bos, bijgenaamd Johan, u weet wel, de oude broeder Boots, heeft gisteren gelezen uit Galaten. En daar kwam de uitdrukking een paar maal voorbij. Dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. Alleen in de Statenvertaling staat het nog zo. In alle latere vertalingen is dat helaas weggeredeneerd. Maar het staat er echt. Het is niet geloof in Jezus Christus daar. Het is het geloof van Jezus Christus. Want op grond van zijn geloof en op grond van zijn trouw zijn wij zalig geworden. Als hij niet gelovig was geweest, met een zwakke uitdrukking, dan zou ons geloof nergens toe leiden. Dan zou ons geloof trouwens überhaupt niet gerechtvaardigd zijn. Wij zijn behouden geworden uit, dat betekent op grond van een voortkomend uit het geloof van Jezus Christus. Hij hangt trouwens samen, ik hoop dat u nog helemaal wakker bent en al dat soort dingen. Hij hangt samen met Hebreeën 5, want een ander woord voor geloof is gehoorzaamheid. In de Bijbel gewoon. En er staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is zij oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Voor allen die hem gehoorzaam zijn. Zodat zijn gehoorzaamheid de bron is van onze zaligheid. En hier in Romeinen 3 en 4 en ook in Galaten, wat was het, 2 en 3... Of zo, daar wordt diezelfde uitdrukking gebruikt. Het geloof van Jezus Christus. Trouwens, in Efeze 3 zelfs nog. Hè, in welke wij hebben, Efeze 3, ik weet niet welk vers. In welke wij hebben de vrijmoedigheid. Als ik het niet ingeleid had en u zou vragen waar staat dat. In welke wij hebben de vrijmoedigheid. Had u hoogstwaarschijnlijk gegokt. Nou, ergens in Hebreeën. Maar het is Efeze. In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En hier vind je het ook, hè? Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet, want die spreekt daarvan, de wet spreekt daarvan, door het geloof van Jezus Christus. En het is een rechtvaardigheid die komt, vers 22 van Romeinen 3, tot allen en over allen die geloven. Het is een rechtvaardigheid die voortkomt uit het geloof van Jezus Christus en die komt tot, of wordt toegerekend aan, dat is een term uit Romeinen 4, het wordt toegerekend aan allen die geloven. Hebben u dat? Het komt uit het geloof van Jezus Christus en komt tot het geloof van een ieder die gelooft. En daarna citeer ik opnieuw Romeinen 1. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid van een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, staat er. Rechtvaardigheid gods uit geloof tot geloof. Staat er toch Romeinen 1 vers 17? Het is uit het geloof van Jezus Christus als de bron en het komt tot een ieder die gelooft. Vergis u niet, wij denken dikwijls dat de zaligheid geworteld is in ons geloof. Maar dat is niet helemaal correct, hè? Het is geworteld in het geloof van Jezus Christus. Het is zijn geloof in de eerste plaats. Want anders dient ons geloof tot niks. De oorzaak der zaligheid in het algemeen ligt niet bij ons. De oorzaak der zaligheid ligt in hem. En door geloof krijgen we deel aan die zaligheid die voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. Het is een Bijbelse leer die volkomen verdwenen is. Mede omdat hij is wegvertaald natuurlijk. Maar goed. Rechtvaardigheid Gods, vers 22. Door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er over alle, tot alle en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, met name niet tussen Jood en Griek. Want ze hebben allen gezondigd en derven. U weet wat derven is? Dat is het tegenovergestelde van erven. Erven, dan krijg je wat. En derven, dan mis je wat. Als je wat erft, heb je wat. Als je wat derft, mis je wat. Dus de taal is niet zo moeilijk. Zij derven de heerlijkheid Gods. Iemand zei, dus oud-Nederlands, dat is oud, dat begrijpen we niet. Maar erven begrijpt iedereen, dus waarom begrijpen we derven dan niet? Hè? Ja, is niks moeilijks aan. Iemand zei, zelfs gij. Dus nog eens dat die vertaling wel dat gij erin staat, dat is zo verouderd. Die zijn nooit beneden de rivieren geweest in Nederland. Daar spreekt men nog gewoon met gij, dat is heel normaal. Niet eens in plaats van u, maar in plaats van je. Dus er is niks plechtigs aan, hoor, heel dat gij niet. Ja. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat hoef je niet te vertalen met en zij komen heerlijkheid Gods tekort. Bovendien is dat een belachelijke vertaling. Ze komen het niet tekort, ze hebben het überhaupt niet. Zij derven de heerlijkheid Gods. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden gratis cadeau en geheel voor niets. Zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Let op, niet door een verlossing die door Christus bewerkstelligd is. Dat is wel waar, maar hier staat dat niet. Hier staat door de verlossing die in Christus Jezus is. Nog steeds. En als je verlost wil worden, moet je in Christus komen. Of makkelijker is te zeggen, wij die verlost zijn, zijn verlost omdat wij in Christus zijn. Efeze 1, maar nou heb ik geen tijd meer natuurlijk. Efeze 1 zegt, in hem hebben wij de verlossing. En niet buiten hem of van hem of zelfs door hem, hoewel het zou kunnen. Maar het is in hem. En doordat wij met hem samen gegroeid zijn, dan wel met hem één plant geworden zijn. Of met de woorden uit Johannes. Doordat wij aan hem gegeven zijn, door God, gegeven zijn aan de Zoon, hebben wij aan hem deel gekregen en daarmee aan al zijn zegeningen. In hem. En dus, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, niet uit zijn wet, door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan komt het vers waar ik op doelde. Een verlossing, of Christus Jezus, vers 25, welke God voorgesteld heeft, dat wil zeggen, Christus Jezus is door God voorgesteld. Niet welke, maar welkum, dat is weer een aanval. Welkum God voorgesteld heeft, God heeft Christus Jezus voorgesteld, of gewoon gesteld, tot verzoening, tot kafar. tot een bedekking. Nee, dat woord staat er niet. U hebt goed opgelet, dat staat er niet. Dat kan er niet staan, want het is Grieks. En kafar is Hebreeuws. Er staat ilasterion. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Maar ilasterion is de Griekse vertaling van het begrip kafar. En van kaporet, dat wil zeggen, het is in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, het woord voor het verzoendeksel. En voor degene die dan toch vasthouden aan het Grieks, dit woord, dat hier vertaald is met verzoening, in Romeinen 3 vers 25, komt nog maar op één andere plaats voor in het Griekse Nieuwe Testament. En die plaats hebben we al gehad, hebben we besproken. Gisteren, of eergisteren, wanneer het maar was. En daar is het vertaald met verzoendeksel. Dat was Hebreeën, wat het maar was. 9, Hebreeën 9. In welke was dit en dat en dat. En de Ark des Verbonds, maar daarop het verzoendeksel. Dat woord is dat. Dus eigenlijk staat hier, God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel. Nou moet u dat niet al te letterlijk nemen, want ik heb al gezegd, verzoening en bedekking is twee keer de vertaling van dat woord kafar. Dus de vertaling met God heeft hem voorgesteld tot verzoening is niet verkeerd. Leuker was geweest tot een bedekking, maar goed, en tot verzoendeksel ook. Maar het is dus de verwijzing naar die oud-testamentische instellingen van grote verzoendag, daar gaat het over. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. En daarmee bedekking in de zin van het wegnemen, definitief het begraven van de zonde. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Andere vertalingen hebben geloof ik zoenmiddel. Zoenmiddel. Ik heb het nog nagevraagd aan enige pubers, maar die hadden er ook nooit van gehoord. Nou. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn. Nou, waar moet je in geloven om verzoend te worden? Dat hij gestorven is? Nee, dat zijn alle mensen tot nog toe. Dus, dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Men begint te lezen in Handelingen en lezen al die evangelisatietoespraken of samenvattingen daarvan. En men ziet dat het gaat om de prediking dat de Heer Jezus van Gods wegen werd opgewekt en gesteld is tot oorzaak van eeuwige zaligheid en tot vorst des levens en al dat soort zaken meer. Heb je dat nog? Leven dus, hè? Tot een, door het geloof in zijn leven, zijn opstanding. En dan staat er, God heeft hem voorgesteld tot een betoning. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. En dat om te demonstreren, tot een betoning, tot een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. Want in de dood en opstanding en hemelvaart en aanstelling van de Heer als hoge priester enzovoort, betoont God, demonstreert God zijn rechtvaardigheid. God is maar niet die goede lobbers die daarboven een beetje van alles door de vingers zit te bekijken, omdat hij zo'n goede God is. God is een rechtvaardig God. En hij zou de zonde, en dus de zondaar, oordelen, rigoureus. En dat heeft hij gedaan. Op zo'n wijze dat hij ook nog genadig kan zijn. En dat wordt gedemonstreerd. Ik bedoel dit. Mijn vader zei gewoon, als je wil weten hoe God over de zonde denkt. Want je predikt natuurlijk genade. Wij, die heb je gezegd, uw zonde, de Heer denkt er niet meer aan. En wij zouden het ook niet doen. Hoe moeilijk, iemand zei, dat is maar makkelijk. Dan zeg ik, nou, dat is het moeilijkste van heel de Bijbelse boodschap, hoor. Als je daar overheen bent, dan ben je mooi eind op streek. Maar goed, hè. Maar de andere kant is, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Daar zie je hoe God over de zonde denkt. Weg ermee. En dan krijg je keiharde teksten als het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is niet zomaar wat. En het is niet een demonstratie van Gods genade. Het is de... Natuurlijk niet. Het was de uitvoering, de executie van het vonnis. Het is geen demonstratie van genade. Het is een demonstratie van rechtvaardigheid. Inclusief overigens zijn opstanding uit de dood daarna. Want de Heer werd weliswaar gekruist als zondaar. Maar hij ontving eeuwig leven op grond van... Nou? Op grond van zijn geloof. Want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En die twee dingen verdragen elkaar alleen in deze volgorde. Waarbij de dood een einde maakt... Een oordeel brengt, moet ik zeggen, over de zonde en over het vlees. En een einde maakt daarmee trouwens aan de heerschappij van de wet. En nieuw leven daarna... Ja, nieuw leven ontvangt men niet omdat men een zondaar is, maar omdat men een gelovige was. Heb je dat nog? Je hebt altijd die domme discussies, die zijn heel geschikt voor internet. Hoe dommer, hoe beter. Even die... Hè? Ja. Die discussies over, ja, maar mensen zondaar. Ja, maar dat is niet iets om rekening mee te houden. Hij kan er immers niks aan doen. Je kan hem toch onmogelijk straffen voordat hij een zondaar is. Dan moet ik u zeggen, nee, je kunt het er misschien niet voor straffen. Maar omdat hij een zondaar is, slijt hij heel hard en is hij recht onderweg naar het verderf. Als hij een zondaar is, betekent hij deugt niet. En als hij niet deugt, dan gaat het vanzelf kapot. Dan gaat het vanzelf ten verderven. Ik bedoel, of dat nou meteen straf is of niet. Het is gewoon een feit. Nee, dat vertel ik niet. Er staat één bladzijde verder in Romeinen 5. Daar staat dat alle mensen zondaren zijn. En dat blijkt uit het feit dat tot nog toe iedereen noodlottig is overleden. Dus ze deugden niet, anders waren ze wel gebleven. Ze zijn zondaren. En dan zegt men, de mens kan er niks aan doen. En zo heeft men een leer van alverzoening uitgevonden. Die zegt, aangezien de mens er niks aan doen kan, dat hij een zondaar is, kan hij ook niks doen aan zijn zaligheid. En dus wordt elk mens vanzelf behouden. Per slot is God een God van liefde. En hij kan het ook niet helpen dat hij een zondaar is. De mens. Maar het is een volstrekt onbijbelse redenering. De mens kan dat ook niet helpen. Maar dat wil niet zeggen dat de mens geen verantwoordelijkheid zou dragen. En daarom heeft de mens de verantwoordelijkheid om te kiezen voor die verzoening. En dus daarmee om te kiezen voor dat eeuwige leven, voor die genadegift Gods. Namelijk het eeuwige leven. Hij reikt het ons aan en je kan het om niets, stond hier, kun je het krijgen. En dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat je een zondaar bent, kon je niks aan doen. Je bent zo geboren. We zijn allemaal gehandicapt geboren, zal ik maar zeggen. En we gaan allemaal gehandicapt, gaan we het graf in, om zo te zeggen. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, omdat gij daaruit genomen zijt ook trouwens. Ja, iemand zei, heeft God het niet goed gedaan? Dan zeg ik, wie zijt gij, o mens? Maar goed, dat is Romeinen 9. Dat de pottenbakker mag dat zelf weten, wat voor vaatjes die maakt. Toch? Dat ligt niet bij ons. Maar de verantwoordelijkheid voor onze zaligheid ligt wel bij onszelf. Dat oude leven gaat voorbij en we kunnen nieuw leven ontvangen. En dat oude leven wordt van Gods wegen geoordeeld op de wijze die wij beschreven vinden. God is een rechtvaardig God. Daar kun je zeker van zijn. En dus... Het werk van de Heer Jezus, van de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen, op Golgotha, dat hij leed en stierf en voor ons tot zonde gemaakt werd en als zodanig stierf, is tot een betoning niet van Gods genade, maar tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. En dat staat hier. En het wordt twee keer gezegd. Niet dat het noodzakelijk was of zomaar. Het heeft de Heilige Geest en Paulus goed gedacht om het twee keer te formuleren. En men heeft er ook een constructie voor gevonden, namelijk tot een betoning, halverwege vers 25, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, in oud-testamentische tijd dus, onder de verdraagzaamheid Gods. Want de Heer heeft de mensheid in het algemeen en daarna Israël verdragen. Dat zijn de termen in het Oude Testament al. Maar tevens, God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Of tot, heeft hem voorgesteld tot verzoening. Vers 26. Tot een betoning, een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. En er staat het dus weer een keer. Maar nu in verband gebracht met deze tegenwoordige tijd. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dat heeft van doen wel degelijk met het tegenwoordige werk van Christus. Zie? En het is ook niet, maar niet alleen zijn dood en opstanding, maar het is ook zijn positie in de hemel zelf. Want u weet, hij is nog steeds in het heiligdom en het is nog steeds verzoendag. Grote verzoendag. En God heeft dat zo gedaan, opdat hij rechtvaardig zij, opdat God rechtvaardig zij. Dat wil zeggen, opdat aan Gods rechtvaardigheid genoegdoening gedaan zou worden. Rechtvaardigende, en moet je weglaten. Rechtvaardigende, want er staat het domweg niet hoor. Rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Als God u en mij rechtvaardigt, namelijk als God u en mij vrijspreekt, want dat is de echte betekenis van de term, is God niet onrechtvaardig of genadig, maar dan is hij rechtvaardig als hij dat doet. Omdat de zonden vergelding hebben ontvangen. Omdat wij met Christus gestorven zijn. Omdat één voor allen gestorven is enzovoorts. En dus spreekt God ons vrij. Het recht heeft al zijn loop gehad. En om die rechtvaardigheid, God, daar gaat het om. Wat heb je aan een God als hij niet rechtvaardig is? Dan is hij ook onbetrouwbaar dus. Dat zou je toch niet willen. Een onbetrouwbare God. Het hoofdstuk begint ook met de vragen. Ja, God heeft wel gesproken en heeft zijn woord gegeven aan Israël in het algemeen en aan de Joden in laatste instantie in het bijzonder. Maar sommigen uit hen zijn ongelovig geweest. En dan komt de retorische vraag. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Of via het alternatief, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En Paulus zegt, nee, natuurlijk niet. Volstrekt niet. God is een rechtvaardig God. En dus God is getrouw. Hij houdt zich aan zijn woord. En dat de Joden zich er niet aan hielden, dat is een historisch feit. Maar het wil niet zeggen dat de Heer toen gedacht heeft, laat ik dan ook mijn woord maar laten vallen en iets anders gaan doen. Dat is de ultradispensationalistische variant. Iemand zal je wel vertellen hoe je dat op moet schrijven, dat weet ik niet. Die zegt, God had een plan met de volkeren, met Israël, maar Israël wilde niet. En toen is God maar wat anders gaan doen. Hij is maar, hij dacht, och weet je wat, laat ik eens een gemeente gaan bouwen of zo. Want ik heb toch niks anders te doen, want Israël wil niet. En daar leert men dus dat de roeping van de gemeente in onze dagen niets van doen heeft met de beloften van God in het Oude Testament. Dat het dus ook niks van doen heeft met het Nieuwe Verbond, aangezien het Nieuwe Verbond immers aan Israël beloofd werd. En dat wij als gemeente dus helemaal geen aardse bindingen hebben. We zijn gezet in de hemel. Dat betekent dat we geen aardse bindingen hebben. Niet met het verleden, niet met het heden en niet met de toekomst en nooit niet. Dat betekent dat we nergens bij horen behalve bij de Heer. Die daardoor ook nergens bij hoort, omdat de Heer hoort tot de gemeente. Nee, ik kan Ik kan het nooit helemaal serieus vertellen, maar het is ook niet een consistent verhaal. Dus ja, dat gaat mij ook niet lukken. De Bijbel leert dat het zo niet... Die mensen zeggen ook Hebreeën, dat is helemaal niet voor ons. Punt 1, omdat het geschreven is aan Hebreeën en dat zijn wij niet. Dat is al twee keer fout, hè? Dat is al twee keer fout. Omdat er niet staat dat het aan Hebreeën geschreven is. En in de tweede plaats, hoezo zijn wij geen Hebreeën? Kunt u dat bewijzen? Nee, ik hoef niet te bewijzen dat we dat wel zijn. Maar je moet dan in hun geval bewijzen dat je dat niet bent. Dat kun je in ieder geval niet. Dus dat is twee keer fout. En dan zegt men, het gaat over het nieuwe verbond. En wij leven niet onder het nieuwe verbond. Dat was voor Israël en wij zijn niet Israël. Kunt u dat bewijzen trouwens? En daarna... De intelligentste fout zit hem in. Het nieuwe verbond is beloofd aan Israël, want er staat in Jeremia 31. En daarmee dus niet aan ons. En dat is een grove denkfout. Hè? Is niet te moeilijk. Broeder Johan Sipma, bedankt voor het orgelspelen. Johan Sipma speelt orgel. Heb je dat gehoord? Maar Adde Weger ook. En er zijn er nog wel een paar die redelijk orgel spelen in ons midden. Als je zegt, het is die, dat wil niet zeggen dat een ander dat niet is. En als de Heer zegt, zal met Israël een nieuw verbond sluiten, heeft hij niet gezegd dat hij dat niet met anderen ook zou sluiten. Dat is een naïeve fout, hoor. Denk er maar even over na. Dan bent u van die vak fietsen maken. Oh. Daarmee zijn niet alle anderen ineens geen fietsenmakers. Het was in Nederland van de fietsenmakers. Maar goed, laat me zitten. Goed opletten. Maar men redeneert dan al deze dingen weg. Maar het is een misverstand. Het gaat wel degelijk over ons. Wij hebben de heidenen, zegt Efeze, hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En dat weten ultradispensationalisten net zo goed. Want die hebben hooguit de Efezebrief nog over uit heel hun Bijbel die dan wel over hen gaat. En daar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en gebouwd op het fundament der apostelen. En heel de Efezebrief is opgebouwd op oud-testamentische profetieën. Dus ja, ze zitten toch met een probleem. Ik bedoel, maar dit maakt deel uit van een groot plan van God dat hij in de loop der geschiedenis uitwerkt. En men doet er beter aan zich te houden aan wat de Bijbel er zelf over zegt. In elk geval, God is een rechtvaardig God en u brengt een oordeel over de zonde en daarmee over de zondaar. En wie men ook is, men wordt gerechtvaardigd, men wordt behouden door de verlossing die in Christus Jezus is. En Christus Jezus is degene die recht doet aan de rechtvaardigheid Gods. Niet maar een betoning van dat God een lieve man is die wel door de vingers zal zien omdat God liefde is. Maar hij is een rechtvaardig God die elke ongelovige in elk geval veroordeelt. Want als je van hem geen leven wil ontvangen, als je te hoogmoedig bent om je aan hem te onderwerpen, of te hoogmoedig bent om je hand op te houden en tegen de Heer te zeggen dank u wel, dan krijg je gewoon niks. Het hoeft niet. Het is vrijwillig. En voor kinderen Gods, gelovigen, geldt precies hetzelfde. Zij worden van Gods wegen bekwaam gemaakt, was de bedoeling om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. God geeft ons al die zegeningen van Christus, maar je hoeft het niet uit te leven. Je kunt het naast je neerleggen en zeggen, trek me er niks van aan. Maar God is dan nog steeds een rechtvaardig God. En die dingen hebben consequenties. Want mag het dan zo zijn dat we rijk geworden zijn in Christus? Als je van die rijkdom geen gebruik maakt in je praktische leven, zul je nog ooit anders piepen. Laat ik maar eens even terugbladeren naar Hebreeën 9... Want in die hoofdstukken hebben we wel degelijk alsnog zo'n ernstige waarschuwing als we al eerder tegengekomen zijn in de Hebreeënbrief. Trouwens, de uitspraak "onze God is een verterend vuur" wordt in deze Hebreeënbrief gericht aan wedergeboren mensen. En tot hen persoonlijk, dat ze daar rekening mee houden. "Onze God is een verterend vuur en het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God." Gezegd tot wedergeboren mensen. Nou, terug naar Hebreeën 9, waar we min of meer waren in vers 15. En van waar wij in Romeinen 3 terechtkwamen door de uitdrukking "tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren." Dat wil zeggen, dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus werkt ook met terugwerkende kracht. Het is namelijk eens, voor altijd. Dat is het gewicht van dat eenmaal dat we hier tegenkomen. En wat hier gewoon staat is, zonder dat de dood tussen kwam, zou dat nieuwe verbond überhaupt niet kunnen aanbreken. Daarna past de apostel nog een redenering toe. En de vertalers waren gedwongen het woord verbond of voor verbond hier inderdaad te vertalen met testament. Anders klopt het verhaal niet. Maar het is hetzelfde woord. Want daar staat er, want waar een testament is, is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Zodat u gewaarschuwd bent, maak nooit een testament, want daarna is het nodig dat u doodgaat. Nou, eerder heeft dat geen zin en mensen zijn niet van plan dood te gaan, dus ze maken geen testament. Zo ongeveer zit dat. Nou, want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood van de testamentmaker komen. Want een testament is vast in de doden, zolang de testamentmaker nog niet dood is. Is het testament namelijk ook niet vast, want het kan nog veranderd worden. Het zoeken is niet maar naar of de man een testament heeft nagelaten. Het zoeken is met nadruk naar het laatste testament dat hij gemaakt heeft. Want daarin worden alle eerdere testamenten herroepen. Zo werkt dat, ja. Nou goed. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft, nog geen kracht van wet, geen rechtsgeldigheid heet dat, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer het testamentmaker nog leeft. Heb u dat nog? Nou, daarna wordt uiteengezet dat ook het Eerste Testament niet zonder bloed werd ingewijd en dat dus daar ook doden vielen eerst, want anders had je dat bloed niet waarmee gesprenkeld kon worden. Maar dat is al de symboliek natuurlijk. Maar waar het natuurlijk om gaat, is om deze eenvoudige gedachte dat dit testament, dit verbond, pas van kracht kon worden nadat de testamentmaker was overleden. En de vraag is, wie heeft dat testament gemaakt? Oké, wie heeft die belofte eigenlijk? Wie zei dat eigenlijk? Ik zal met de dagen komen, zie de dagen komen, spreekt de Heer. Oh, dat is het antwoord. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Wie had dat beloofd? Jehovah. Wie stierf het dus? Aan het kruis? Diezelfde die zei, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Nou, pas dat nou maar eens in je theologische vooroordelen en in je christelijke geloofsbelijdenissen, dan ga je toch even een probleem krijgen. En daarom worden dit soort dingen ook niet echt herkend, hè? Ja. betekent toch dat die zoon des mensen die leed en stierf aan het kruis van Golgotha enigerwijze uit de hemel afkomstig was. Was nedergedaald, dat hebben we gisteren gelezen uit Johannes 3. Hij was van boven op een of andere wijze. En op welke wijze, ja, dat is moeilijk uit te leggen sowieso. En het is nou ons onderwerp niet. We hebben daar een keer, geloof ik, een hele conferentie hier aan gewijd. Het was niet een erg vrolijke conferentie, geloof ik. Want er werden heel wat geloofsbelijdenissen en formulieren aan de kant geschoven. Maar soms moet dat, dan moet je een keer flink opruiming houden. Het gaat aan je hart, maar daarna ben je blij dat het lekker opgeruimd is. Hè? Maar hier staat dat gewoon, hè. Het was de Heer zelf. Ja. Die eerst moest sterven enzovoort. Daarmee wordt alsnog en achteraf verklaard de noodzaak van de dood van de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd ook wordt hij geïdentificeerd. Het was niet maar Jezus van Nazareth. De Joden zouden ook moeten begrijpen dat diezelfde Heer, Jehovah, wiens naam men niet wil uitspreken uit Jeremia 31... dan toch eerst zou moeten overlijden op een of andere wijze, voordat dat testament wat daar gegeven wordt in werking zou treden. Ik zou het zo niet durven uitleggen, maar de apostel doet het hier in de Hebreeënbrief ongeremd. Hij doet het zo. Hij zegt het is te beschouwen als een testament en treedt pas in werking na de dood van het testamentmaker. En daarna sla ik een stukje over, want ik moet u nog dringend wat anders vertellen. Want er wordt dan gezegd in de nu volgende verse, nou ja, heel dat oude verbond, alle voorwerpen van de tabernakel, inclusief de wetrollen, om zo te zeggen, het boek, het woord, de Bijbel, voor zover die bestond, alles, bijna alles, werd besprengd met bloed, hetgeen een beeld is van hoe het levend gemaakt wordt, uiteraard na de dood. Het is een beeld van dood en opstanding. En dus is het de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen, namelijk door de besprenging des bloeds van Jezus Christus. Met de uitdrukking uit, is het 1 Petrus 1? Vers 1 of zo? Maar goed. Vers 23 van Hebreeën 9. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden, de typen. Hoe vaak zijn we het woord voorbeeld nou tegengekomen? Type. Vaak genoeg om te weten dat typologie een volstrekt Bijbels gegeven is. Hè? Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. De vraag is, hoezo hemelse? Want eigenlijk ging het tot hiervoor alleen nog maar over weliswaar de hemelvaart van de Heer Jezus, maar het werd toegepast op het ingaan in het heilige der heiligen en daarmee het ingaan in en onder het nieuwe verband. Maar nu wordt er weer gesproken over die hemelse dingen en wordt er gezegd, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat hebben we allemaal al gehad, want het stond eerder ook. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld. Hier staat het woord antitype, maar het betekent hetzelfde als type. Hè? Het welk een tegenbeeld is van het ware. Maar hij is ingegaan in de hemel zelf. Om nu, inmiddels, om nu te verschijnen onder het nieuwe verbond. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. En in het Oude Testament wordt beschreven hoe als men naderde tot het heiligdom, naderde men tot het aangezicht Gods. Namelijk tot en voor de Ark des Verbonds en voor de Cherubim enzovoorts. Die beeldspraak is dat nog steeds, hè? Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Dat wil zeggen, ons vertegenwoordigende, zo u wilt, in onze plaats. En de zwakste variant ten behoeve van ons. In de hemel zelf. En daar vind je dus, hier beklemtoont, die dubbele toepassing van die tabernakel. Het is niet alleen maar een ingaan in het nieuwe verbond, namelijk in het heilige der heiligen, voorbij het heilige, maar het is ook een ingaan in de hemel zelf. Het gaat in onze dagen om de hemelse toepassing van het nieuwe verbond, terwijl in de toekomst, dat is na de opname van de gemeente, en dus in de duizend zoveel jaren die erover blijven tot aan de jongste dag aan toe, daarin gaat het gewoon om de aardse dingen en daarmee de aardse toepassing, logischerwijze, van het nieuwe verbond. Datzelfde nieuwe verbond. Heb je dat nog? Zo'n belang te weten, vroeg of laat loop je tegen die ultradispensationalisten op. Mijn vader zei van het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden, zodat u weet hoe hij erover dacht. Soms vind ik het nuttig om die dingen ook eens te zeggen. Het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Maar dan word je geacht te weten hoe het werkelijk in elkaar steekt. Hè? We hebben van doen met het nieuwe verbond, niet op grond van een tijdrekening of een datum of een adressering, maar gewoon op grond van de opstanding van Christus. Ik hoop dat u dat hebt opgepikt dan toch in ieder geval van de week. De Heer Jezus is van Gods wegen opgewekt uit de dood en gezet in de hemel en gemaakt tot hoge priester van zijn volk. En dat is niet afhankelijk of zijn volk wel wil of niet en wie dat volk is. Hij is hogepriester van zijn volk en tot vandaag, historisch, is er maar één volk. Dat is die gemeente van eerstgeborenen. Als er voor ons nog anderen waren, dan zijn zij de gemeente van eerstgeborenen en gaan die naar de hemel en wij niet. En als je in Handelingen eerst een gemeente had uit Joden, zal ik maar zeggen, die was voordat er een gemeente was uit de heidenen, dus ultradispensationalisme, dan is de conclusie dat zij een hemelse roeping hebben en wij niet, want zij waren dan eerder dan wij. En u begrijpt, dit is gewoon onzin. Ik heb er ook geen goede woorden voor over en ik neem het ook absoluut niet meer serieus. Mijn leven lang loop ik er tegenop en en mijn vader ook dus. Vandaar dat hij dit soort uitspraken deed. En met groot recht. Want mensen die je de Bijbel uit handen slaan en zeggen, dit is niet voor ons en dat is niet voor ons. En we hebben maar 3 brieven. Benadering zie je maar 2. En toen nog maar 1. En nu eigenlijk helemaal niet meer. God heeft het maar rechtstreeks geopenbaard. Dat zijn de mensen die je systematisch je Bijbel afnemen. En daarmee je Heer afnemen. Wat is de Heer van ons? Onze hoge priester? Nee, want wij hebben geen hoge priester. Dat is voor Israël. En mijn redenering weg. Echt. En als je zegt, maar wij hebben toch een hemelse roeping, zeggen ze, nou, dat heeft iedereen hoor. We hebben weer een overhemelse. Dat is dan nog hoger dan de hemel der hemelen. Die komt in de hele Bijbel niet voor, maar berust op een belachelijke interpretatie van een Griekse uitdrukking. Sorry. Dus dan sla je met Griekse termen om de oren, maar met de Bijbel even niks van doen. Waar het over gaat is simpelweg dit. Wij zijn eerst, Christus is de eerstgeborene en hij is ons hoofd. En omdat wij eerstgeborenen zijn van een nieuw verbond, worden wij gepromoveerd naar de hemel en hebben wij vandaag van doen met een toepassing van het nieuwe verbond in de hemel. Dat wil zeggen, toepassing van het nieuwe verbond wil zeggen, we hebben eeuwig leven ontvangen, we leven uit de rijkdom van Gods genade, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is nieuw verbond allemaal. Maar in ons geval, wij zijn eerstelingen, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat is Efeze 1, vers 3. En omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening van Christus in de hemel, hebben wij dus deel aan zijn eerstgeboorterecht en dus aan zijn koningschap en zijn priesterschap enzovoort. En dat is niet maar een conclusie. Dat wordt keer op keer bevestigd. Want de gemeente is een tempel. En daarmee een priesterlijk volk. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Iemand zei, dat is Joods. Zeg ik, nee, dat heb je niet gelezen waar het staat. In 1 Petrus. Petrus zegt, de Joden, dat zijn die ongelovigen. Maar gij, zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Wie gij? Gij vreemdelingen, maar niettemin gij gelovigen. Enzovoort. De Bijbel is daar heus heel duidelijk in en heel consequent. Maar je zou moeten begrijpen wat een bevoorrechte positie wij vandaag innemen in deze dagen waarin de Heer zich verbergt. En hij is zich niet gaan verbergen pas bij Paulus. Niet pas in Handelingen 28 vers 28 of iets dergelijks. Maar sinds zijn opstanding heeft hij zich verborgen en heeft hij zich alleen bekendgemaakt aan zijn gemeente, zijn broederen, en hij heeft het meteen diezelfde dag nog gedemonstreerd. Dat heb ik u verteld van de week. Hè? Hij verscheen alleen aan de discipelen, niet aan het volk. En daarmee wordt onze tegenwoordige bedeling geïllustreerd. En daar gaat het maar om. Hè? Vandaar dat je ook meteen in Handelingen 2 vindt spreken in vreemde tongen. Want dat zou kenmerkend zijn voor onze bedeling volgens Jesaja, wat het maar was, Jesaja 28. Waarbij de Heer gezegd dat ik zal door lieden van belachelijke lippen in het Kronisch en in het Fries en wat het maar, in het Koeterwaals en wat het maar was, in het Potjes Latijn. Zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En vandaag wordt in allerlei talen het evangelie gepredikt aan de Joden. Maar ook al zo zouden ze niet horen. Ze komen heus niet tot bekering. Een enkeling, maar het volk niet. En dat wordt meteen op de allereerste Pinksterdag gedemonstreerd. Terwijl gemeentelijke waarheid nog geopenbaard moest worden, werd het eerst geïllustreerd in dit soort beelden. Heb je dat nog? Dat is niet pas later. Nou. Los daarvan, voor degenen die zeggen, nee, Hebreeën is niet voor ons, moet ik u zeggen, de Hebreeënbrief is specifiek bestemd voor en is van toepassing op de situatie waarin de Heer Jezus Christus de hemel is ingegaan. Dat is een historisch feit. En bij die gelegenheid werd hij tot hoge priester gesteld, dus dat is wat hij is. En het is in afwachting van dat de grote verzoendag voorbij is en hij weer naar buiten komt. En die verzoendag hoeft niet herhaald te worden, was in het Oude Testament ook niet zo. Was voor een heel jaar, zal ik maar zeggen, maar de hoge priester bleef niet een heel jaar kamperen in het Heilige der Heiligen. Die kwam later op de dag weer naar buiten, traditioneel, om het volk te zegenen, enzovoorts. En zo is het in onze dagen. Dus ook, de Heer is ten hemel gevaren. De Heer heeft zich verborgen voor de wereld. Dat is de negatieve kant. Maar de positieve kant is, hij is aan de rechterhand Gods. En hij is daar onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat blijft hij ook altijd hoor, in die positie. Maar er komt toch een verandering. Die verandering is dat hij vanuit die positie alsnog zijn opwachting zal maken in de wereld. En zijn rechten zal claimen, maar ook het volk zal zegenen. En dat is wat hier besproken wordt. En dat is in zijn wederkomst. Zodat de algemene strekking van de brief van toepassing is op de dagen sinds dat de Heer is ingegaan in het heiligdom en in afwachting van zijn wederkomst. En dat zijn onze dagen, dat is onze bedeling. En voor wat de Joden betreft, het Joodse aspect van het Nieuwe Verbond, ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Ik wil het wel een keer, maar goed, we hebben hem 2 jaar terug, geloof ik, de hele conferentie daaraan gewijd. Het Joodse volk zal pas tot geloof komen aan het eind van de 70ste week van Daniel. En die is nog niet geweest. Met andere woorden, voor zover het Joodse volk onder het Nieuwe Verbond geplaatst zal worden. Ja, dat is nog niet zo in onze dagen. Niet in het verleden dus, maar vandaag ook nog niet. En dus hebben we nog steeds van doen met wat Jacobus zei. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna, zegt hij, die woorden staan daar, daar kan je niet misverstaan. Sommigen willen dat toch en doen dat ook. Maar je kan het niet misverstaan. Eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarmee stemmen overeen de profeten, namelijk daarna of hierna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten. En in die dagen leven wij. En hier staat het trouwens ook, want er staat, hij is niet ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Dat gaat ook niet herhaald worden, want de voorbereiding tot die hemelvaart en het ingaan in de hemel, dat was inderdaad zijn kruisiging. Dat wil zeggen dat hij geslacht werd, want dat heb je zo met offers. Die worden eerst geslacht, anders kunnen ze niet geofferd worden. En er staat, dat gaat niet gebeuren, want het was eenmaal en dat is voldoende. Romeinen 6 zegt het ook een paar keer. Dat is dat hij gestorven is, staat er, is hij der zonde eenmaal, once and for all, eenmaal gestorven. En dat leeft hij Goden. Eenmaal. En dus, dat staat hier dus ook, hoeft niet herhaald te worden. Hier staat, maar nu is hij, vers 26, eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard. Dat wil zeggen, meteen ook om de eeuwen te voleindigen trouwens. Maar op die uitdrukking ga ik ook verder maar niet in. Namelijk om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. Doordat hij ingegaan is in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende enzovoorts. En een eeuwig hoge priesterschap aanvaard hebbende. Daarna komt het moeilijkste deel van dit hoofdstuk. U dacht dat het voorgaande moeilijk was? Nee, het moeilijkste zit hem in de laatste versen. Maar als u mij vraagt, is het alleen maar een taalkundig probleem. Ik bedoel dit, we hebben een paar versen meer in de Bijbel dan alleen Hebreeën 9, vers 27 en 28. En dat is een understatement. We weten precies hoe het zit. Namelijk, het is de mens, vers 27, gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hoef je niet eens uit te leggen wat het eventueel zou kunnen betekenen. Daar kun je zo mee instemmen. Het is de mens gezet, dat is de gang van zaken. Is zijn lot dan wel, dat is voor hem bestemd. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Niet andersom, niet eerst het oordeel en dan het is sterven en daarna het oordeel. Alzo, o Christus. Ja, en er valt ook weinig over te zeggen. Want er staat eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. U weet waar het over gaat. Daarmee kom je toch in ieder geval terecht. Hoef je niet veel te weten, maar kom je in ieder geval terecht bij zijn opstanding en hemelvaart. En je weet ook dat hij ten andere malen zonder zonde zal gezien worden. Je weet namelijk dat hij wederkomt. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat staat? Dus echt moeilijk is het niet. De formulering ervan echter wel. En omdat ik nou toch in de overuren zit, of was het blessuretijd? Kan ik het toch wel even zeggen. Er staat gelijk, de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Men herkent in vers 27 en 28 een parallel als het mee zit. U weet wel, gelijk alzo. Gelijk vers 27, alzo ook vers 28. Het probleem zit hem eigenlijk alleen maar hierin, dat wij bij gelijk als en alzo weliswaar denken aan een parallelisme, maar om een of andere reden komen wij niet verder dan een synoniem parallelisme. Heb u dat nog? U weet wat een synoniem parallelisme is? Dat kan je navragen bij de Nederlandse spoorwegen. Zoveel kunnen die lui niet, maar dit moeten ze kunnen uitleggen. Dat als de ene rail deze bocht maakt, dan maakt die rail die ernaast ligt diezelfde bocht ook. Dan gaan ze gelijk op. Je meet allebei die rails na, ze hebben precies dezelfde vorm en richting. Dat is synoniem. Maar er zijn andere vormen van parallelisme. Je kunt ook een van die twee rails gewoon omkeren. En terwijl dan de ene rail naar links loopt, loopt de andere rail naar rechts. En toch heeft hij dezelfde vorm. Heb u dat nog? Dat is nog steeds een analogie, om zo te zeggen. Maar er zijn ook verschillen. En daar moet je op bedacht zijn. Als je erin oefenen wil, dan begin je in Romeinen 5. Zo ongeveer vanaf vers 12 en dan het hoofdstuk uit. Dan kom je er een paar tegen. Doch niet gelijk al zo. Ik vind het prachtig van uitdrukking. Meedoen dat ik daar zelf met mijn halve gebit aan kwijt ben geraakt in het verleden. Tot ik nog maar 3 tanden overhield. Maar goed. Doch niet gelijk al zo. Hoezo? Nou ja, een tegenstelling dus, hè. Zoals het een, zo ook het ander, maar het andere is dan omgekeerd. En dat heb je hier ook. Gelijk de mens, alzo Christus. Maar er is wel degelijk sprake van een tegenstelling. En gelijk de mens gezet is eenmaal te sterven, ja, dat is negatief. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde, maar de sterven gaat naar beneden, maar geofferd zijn gaat, hoe je dat ook keert of wendt, omhoog. Het Nederlandse woord, het Griekse woord, het Hebreeuwse woord, Allah, opstijgen. Dat is wat het betekent. Offeren, offreren, maar alleen aan iemand die hoger is dan jij. Staat in je woordenboek. Als er niet in staat, moet je het ding weggooien en een echte kopen. Nee, staat er echt in. Zie? Het is een tegenstelling, het is, gelijk, het is net zo'n tegenstelling als... als in Romeinen 5 tussen Adam en Christus. Het zijn gelijke lijnen, maar de lijnen lopen de andere kant op. Ze zijn gespiegeld. En dat is wat je hier dus ook vindt. De mens sterft en Christus eenmaal geofferd. Dat is de andere kant op. Om vele zonden weg te nemen. En wat die mens betreft, hij zal geoordeeld worden. Nou, met het oordeel, daar kun je een heleboel kanten mee op. Omdat het woord oordeel betekent dat je een andere kant op gaat. Het is namelijk gewoon het woord crisis. En dat hangt samen met cirkel. Dat herken je meteen als je het woord opschrijft. Het wil zeggen een omwenteling. Of dat nou naar rechts of naar links is. Het oordeel kan positief zijn, het oordeel kan negatief zijn, het kan links zijn, het kan rechts zijn, maar het is een verandering van richting. Dat is de enige echte betekenis, fundamenteel, van de term. Dus dat is tamelijk neutraal. En aan de andere kant, wat Christus betreft, hij is geofferd en daarmee verdwenen naar de hemel, maar daar tegenover staat dat hij alsnog in de toekomst zal gezien worden en dus zich zal openbaren. Dat is wat het is. Dat wil zeggen dat voor de mens na de dood de grote verandering komt. En dat voor Christus na zijn hemelvaart alsnog de grote verandering komt. Want de mens die gestorven is, even uitleggen. De mens die gestorven, het is de mens gezet eenmaal te sterven. De mens die gestorven is, verdwijnt, kortheidshalve zeg ik dat nu zo snel, verdwijnt naar het dodenrijk. Maar als u denkt dat hij daar lekker rust tot in eeuwigheid doet, nee, hij zal daar weer opgeroepen worden en zal moeten verschijnen, staande en wel, voor de grote witte troon. Op den jongste dag. Dat is de algemene regel, dit, dus die kan ik zo rustig vertellen. Met de dood is niet alles uit. Hier rust, staat er dan. Nou ja, misschien wel. Maar er komen andere tijden. Die graven zullen opengaan. Alle graven zullen opengaan uiteindelijk. Ik zag de doden staande voor God. En de boeken werden geopend. En dat is dan in het oordeel. Dat wil zeggen, men sterft en verdwijnt naar het dodenrijk. Maar dan wordt hij weer uitgehaald. Alsnog hier komen. Denk maar niet dat je er zo gemakkelijk vanaf komt. Als ongelovige. En aan de andere kant heb je Christus. Die is inderdaad ook gestorven, maar met het positieve effect. Hij stond op uit de dood en verdween naar de hemel. Dan is hij ook hier op aarde weg en voor de wereld dood eigenlijk. Maar hij is naar boven verdwenen, geofferd. Opgeofferd dus, omhoog, want offeren is omhoog, per definitie opofferen. Hij is omhoog gegaan, maar hij zal alsnog uit de hemel nederdalen, want de Heer zelf zal nederdalen, staat er dan letterlijk. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg onder het motto, waar was ik ook alweer gebleven? op de Olijfberg voor Jeruzalem. Waar waren wij? Bij een vervloeking van Jeruzalem. En daar gaat het verhaal dus ook verder. Bij een vervloeking van Jeruzalem. Dus ook een negatieve kant, want de positieve kant is, hij zal ten andere malen gezien worden door degenen die hem verwachten tot zaligheid. Want als hij weer gezien wordt, zal hij zijn koninkrijk hier op aarde alsnog oprichten. Kortom, wat hier beschreven wordt in de Hebreeënbrief heeft uitsluitend betrekking op onze tegenwoordige tijd. Vergis je niet, Christus is de eeuwigheid, priester in de eeuwigheid naar ordening van Melchizedek, maar de toepassing die wij krijgen in deze brief beperkt zich tot onze tegenwoordige dagen, waarin het officieel nog steeds grote verzoendag is. En daar laten we het bij en geven het woord weer aan broeder Bos.